Goedemorgen. Mooi om weer hier bij jullie te mogen zijn. Samen de Bijbel te openen. Wat mooi dat we daar ook op voorbereid worden. Als we zo samen God aanbidden en van hem zingen. En weten dat hij inderdaad die goede God is. Die goede Vader die het goede met ons voor heeft. Ik wil vanmorgen met jullie spreken over het thema de gemeente. Oefenplaats voor de nieuwe mens. Oefenplaats voor het nieuwe leven dat we in Christus ontvangen. Daarover gaan de preken deze periode. En juist de gemeente mag een oefenplaats zijn waarin we dat nieuwe leven ook mogen uitleren leven. En dat betekent dat we soms ook heel erg grondig naar ons eigen hart moeten kijken. En ook grondig daarin vernieuwd moeten willen worden om ook grondig nieuw te kijken naar wat God ons in elkaar geeft. En ik wil met jullie lezen uit de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze. En dan hoofdstuk 4, en dan lees ik de eerste 16 versen. Er staat boven, althans in de vertaling die ik gebruik, Christus als fundament. En dan hebben we het belangrijkste misschien al gezegd. In hem ligt immers ons nieuwe leven besloten, in hem ligt ook ons samenleven besloten. Christus als fundament. En dan schrijft Paulus dit: ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op. Wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde. Hij die is afgedaald is dezelfde die als hij die opsteeg tot boven de hemel zweren, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, zodat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn, wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. En vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam die zo zichzelf opbouwt door de liefde. Nou, er staat heel veel in dat gedeelte. We willen een aantal aspecten vanmorgen daar ook uit naar voren halen. Om te kijken naar wat is nou eigenlijk die gemeente. En wat heeft dat met ons nieuwe leven, dat nieuwe mens zijn, te maken. Je zou je kunnen afvragen, en dat is een beetje een kip-ei vraag. Wat was er nou eerst? Was er nou eerst het individuele mens? Of was er eerst de gemeenschap? En daar zit ook een vraag achter die zeker in onze westerse samenleving en in de tijd waarin we leven heel actueel is. Van kun je als mens zonder die gemeenschap? Is het allereerst ik of is het allereerst wij? Is het allereerst een mens alleen of is het allereerst wij samen als mensheid? En zeker als gelovige mensen is dat een belangrijke vraag. En ik denk dat daar maar één antwoord op mogelijk is, en dat is dat de mens bedoeld en geschapen is om niet in zijn uppie te zijn. Dat de mens bedoeld en geschapen is als gemeenschapswezen. Zelfs in een volmaakte schepping is er nog plaats voor verbetering als God naar die ene mens, naar Adam, kijkt en ziet dat het niet goed is dat hij alleen is. En als hij dan ook Eva uit Gods hand mag ontvangen, dan is daar ook een schreeuw van blijdschap in zijn hart van, hé, eindelijk iemand met wie ik werkelijk mijn leven kan delen. Daarop is de mens, daarop was Adam zelfs al gemaakt. En het was niet goed dat hij alleen was, want er was eenzaamheid en er miste iets wezenlijks in zijn leven. Het individu ontstaat daar waar de gemeenschap wordt verbroken of wegvalt. Dat zie je al in Genesis, als na de zondeval eerst Adam en Eva zich voor elkaar gaan verbergen. Ze trekken voor het eerst kleren aan. Ze gaan zich voor elkaar verbergen en later ook voor God. En dat is natuurlijk het verhaal in de geschiedenis. Overal waar gemeenschap gebroken is, daar gaan mensen zich voor elkaar verstoppen. Daar gaan mensen mooi weer spelen. Daar zetten mensen maskers op. Daar gaan mensen elkaar uit de weg. En hoe triest als dat ook in een huwelijk bijvoorbeeld gebeurt. En soms zijn er omstandigheden dat mensen elkaar niet meer kunnen vinden. En dan ontstaat er in die band van eenheid die God in het huwelijk gegeven heeft, ontstaat er een geweldige eenzaamheid en een geweldig alleen zijn. We zijn gemaakt om in gemeenschap met elkaar te leven. Maar het gaat fout op het moment, en dat zien we bij Adam en Eva, als de mens het vertrouwen in God opgeeft en als de mens meer vertrouwen in zichzelf krijgt. Als de mens kiest voor ik kan het zelf, ik wil zelf God zijn. Als ik voorop komt te staan, dan gaan mensen verstoppertje spelen. En dat gebeurt nog elke dag. Volgens mij is dat hele spel verstoppertje spelen ook pas na de zondeval bedacht. Dat kan bijna niet anders. Daarvoor hadden ze geen idee wat dat was. Want het samen bloeit en de gemeenschap bloeit als leden van die gemeenschap. En of dat nou in die hele intieme gemeenschap van het huwelijk is, of van het gezin, of van de gemeente van God, de gemeenschap bloeit waar de leden van die gemeenschap samen in het licht van God willen wandelen. Waar mensen zich niet voor elkaar verstoppen, maar transparant willen leven. Gewoon zichzelf durven zijn, omdat het veilig is om dat te zijn, maar ook zichzelf willen zijn. Waar mensen zo transparant willen leven dat ze zich ook willen laten toetsen door die ander en zich willen laten aanspreken door die ander. En zo is de gemeente volgens mij bedoeld. Als een afspiegeling van de hemelse eenheid en de hemelse gemeenschap die er is tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En ieder die op het werk van Jezus vertrouwd wordt in die gemeenschap als het ware opgenomen en vervolgens ook in de gemeenschap van het lichaam van Jezus geplaatst. En als je je laat dopen, is dat allereerst een antwoord van jou persoonlijk aan wat Jezus gedaan heeft, maar tegelijk besef je, dat kan niet in mijn uppie. Ik word ook ingedoopt in die gemeenschap. Ik word deel van die gemeenschap. En een aanvraag voor een doop is zoveel meer dan alleen een persoonlijke keuze. Is ook een ja om transparant en open te willen leven samen met alle gelovige mensen in jouw omgeving. Dat vraagt niet dat er volmaakt gedrag moet zijn. Dat mensen zich volmaakt moeten gaan gedragen. Dat lukt ons geen één van allen. Het is niet zo dat de gemeente pas goed is als iedereen volmaakt leeft. Soms lijkt het alsof we dat aan elkaar willen opleggen. Ja, maar we moeten wel ons heiligen en we moeten ons reinigen. En dat is ook allemaal waar, maar het is niet een voorwaarde om die gemeenschap te kunnen ervaren. Want dan zouden we nooit volledige gemeenschap kunnen ervaren. Voor echte gemeenschap ontstaat als mensen stoppen met verstoppertje spelen. Dat was ook wat David de man naar Gods hart maakte. In tegenstelling tot de eerste koning van Israël, Saul. Saul die ook het ik voorop zette. Ja, maar mijn manschappen mopperden en toen heb ik het zelf maar gedaan, het offer gebracht. En God wijst hem af. Want hij geeft niet ruiterlijk toe dat hij fout zat. Hij probeert zijn fouten te verbergen achter allerlei smoesjes. Maar wat David doet, die misschien nog wel grotere zonde in onze ogen, ik weet niet of dat in Gods ogen ook zo is, maar nog een grotere zonde gedaan heeft dan Saul, is een man naar Gods hart. Waarom? Omdat David een man is die zegt, dit is het. Mooier kan ik het niet maken, lelijker kan ik het niet maken, hier sta ik. Dit ben ik. En af en toe moet hij daar wel even op aangesproken worden. En dan is het maar goed dat er een gemeenschap is waar ook profeten zijn die naar hem toe komen en zeggen, jij bent die man, jij hebt het verkeerd gedaan. En dan is David een gebroken man en zegt, je hebt gelijk. Hij gaat geen excuses bedenken, hij gaat zich niet verstoppen, maar hij zegt eerlijk, je hebt gelijk. Hij gaat zich klein maken voor God. En daar hebben we een prachtige psalm, psalm 51, aan overgehouden. Zo'n gemeenschap. Zo'n gemeenschap waarin je helemaal jezelf durft te zijn. Maar misschien nog wel voor het durven waar je helemaal jezelf wilt zijn. Helemaal jezelf wilt zijn, waar je transparant kunt leven. Waar je gewoon ook mens mag zijn in al je mooie kanten en in al je lelijke kanten. Zo'n gemeenschap was er na de zondeval niet meer mogelijk. Niet meer 100% oprecht mogelijk. Maar zo'n gemeenschap is door Jezus weer mogelijk gemaakt. Omdat in Jezus de druk eraf is waarin we elkaar op fouten gaan wijzen. En we moeten ons beseffen dat als we over de gemeente spreken als oefenplaats voor het nieuwe leven, dat die de gemeenschap er al is, nog voordat ik er lid van word. Door het offer van Jezus is die gemeenschap van God, die God wilde scheppen hier op aarde, een gegeven. Het is ons gegeven en het is een feit, het is een gegeven. Jezus heeft die eenheid, die gemeenschap gemaakt. En die is er al voordat ik besluit om er lid van te worden. Dat is het element waarin je mens mag zijn, waarin je christen mag zijn. Zoals een vis alleen maar kan leven in het water, zo kan een christen alleen maar leven in gemeenschap met andere christenen. En niet nogmaals omdat alles daar volmaakt is, maar omdat we weten dat de dingen van die ander en van jezelf op voorhand al vergeven zijn. Al mijn schuld, al mijn zonde, zingen we in een lied, neem ik mee naar de rivier. En dat betekent de schuld van mijn verleden en mijn zonde van het verleden, mijn schuld van vandaag en mijn zonde van vandaag, maar ook mijn zonde en mijn schuld van de dagen die nog komen. Dat wil niet zeggen dat we daar dan niet meer over hoeven te praten, dat we dat niet meer hoeven te beleiden, maar we mogen weten dat het op voorhand vergeven is. De gemeente is het water waarin je als vis kunt zwemmen. En dan gaat het er niet om of de gemeente dan een voorbeeldige gemeente is, waar alles volmaakt verloopt, of dat de gemeente een kreupele gemeente is. In beiden kun je leren zwemmen. En misschien kun je in de laatste nog wel het beste leren zwemmen. Want daar komt het erop aan. Als we beseffen dat we onvolmaakte mensen zijn, die met elkaar zullen botsen, die met elkaar zullen wringen, die met elkaar zullen discussiëren, dan ligt daar juist nog veel meer uitdaging om te leren leven als de nieuwe mens. Dan in een gemeente waar het schijnbaar allemaal volmaakt is. En weet je, er bestaat geen voorbeeldige gemeente. Iedere gemeente van Jezus Christus is aan deze kant van de eeuwigheid altijd kreupel. Het geheim van die gemeente zit in de liefde. Dat zegt Paulus in vers 15 en 16. Dat de gemeente een oefenplaats is voor het nieuwe leven, dat komt omdat we daar de liefde leren kennen, Gods liefde, omdat we daar mogen toegroeien naar Christus, naar de liefde van Christus waarmee God ons lief gehad heeft. En dus, als gemeente zijn we op elkaar aangewezen. De gemeente is op jou aangewezen en jij bent op de gemeente aangewezen. Je kunt het niet in je eentje. En de Bijbel heeft daar ook prachtige voorbeelden van. Eigenlijk altijd als de Bijbel over de gemeente van Jezus Christus spreekt, dan is dat altijd in beelden van eenheid. Het spreekt over Gods volk en een volk is één. Het spreekt over een kudde. En een kudde schapen of een kudde koeien is een één kudde. Je ziet het als geheel. Ja, je ziet ook de afzonderlijke dieren, maar je ziet de kudde ook als geheel. De Bijbel spreekt over de gemeente als een priesterschap. En er was niet één priester, maar er was een hele stam van priesters. En eigenlijk was het Gods verlangen dat heel het volk een priesterschap zou zijn. En in Jezus is dat mogelijk. We zijn samen het priesterschap voor God. We zijn ranken aan de wijnstok. Er is één wijnstok waar we allemaal op ingeënt zijn en waar we allemaal deel van zijn. We zijn de gemeente, we zijn de bruid van Christus. En ook dat spreekt van die eenheid. En we zijn een tempel van God. En God heeft maar één tempel. Heeft hij altijd gehad. En heeft hij nu nog. En dat is de gemeente van Jezus Christus. Maar het mooiste wordt dat misschien wel uitgedrukt in het beeld van het lichaam van Christus zijn. Omdat een lichaam onderling afhankelijk van elkaar is. En in de eenheid moet opereren. Ik kan niet vanmorgen zeggen, nou, ik stuur mijn hoofd naar Muntendam. Dan kan die de preek daar houden en de rest van mijn lichaam blijft nog lekker een paar uurtjes in bed liggen. Gaat niet. Lukt niet. Ik moet met mijn hele lichaam vanmorgen hier zijn. Anders gaat het niet. Het lichaam is een eenheid dat op elkaar aangewezen is en dat ook zorgt dat al die verschillende delen goed kunnen functioneren. Paulus schrijft dat ook in 1 Korinthe 12, waar hij het heeft met name over de gaven, dat iedereen iets bij te dragen heeft. Maar dat beeld spreekt ook in Efeze 4. Dat we één lichaam zijn die bij elkaar gehouden worden en dat de band die ons bij elkaar houdt vooral de band van de liefde is. Het mooie daarvan is dat er niemand buitengesloten is. Ook al zeggen je minderwaardigheidsgevoel het soms van anders, wat anders. Gevoelens van minderwaardigheid zeggen, ja, je hoort er toch niet helemaal bij. En jij bent niet belangrijk, jij wordt niet gezien. Maar dat is een leugen. Een leugen die voortgekomen kan zijn uit je opvoeding, die voortgekomen kan zijn uit de koken van Satan om jou klein te houden, om jou te isoleren van die gemeenschap. Want Satan zal er alles aan gelegen zijn om jou te isoleren en los te maken als christen. Omdat hij weet dat een losse christen niet meer is dan één lichaamsdeel op sterk water. En we hadden vroeger in onze biologielessen van die potten met sterk water. En dat was een beetje luguber, want daar dreven dan kleine embryo's van diertjes in of losse lichaamsdelen. En ik vond het altijd een beetje luguber. Nou, zo luguber is het ook als je op je eentje christen bent, eigenlijk. Je staat op sterk water. Je kunt niet echt leven. Maar je kunt niet werkelijk de volheid van Christus ervaren. Dus geloof het nooit. Als er een gedachte in je hoofd is, die zegt, maar jij hoort er niet helemaal bij. Ze zien jou niet zitten. Er is geen aandacht voor jou. Jij zult nooit een taak in de gemeente krijgen. Bedenk dat je die gedachte hebt. En probeer te analyseren waar die vandaan komt. Is het een stem uit je verleden? Is het een stem vanuit de boze die jou klein probeert te houden? En breng de gedachte, en Paulus schrijft dat ook ergens in een van zijn brieven, als krijgsgevangene bij Christus en zegt, dit is een leugen. Ik ben deel van dat lichaam van Christus. En niemand kan zonder. Want behalve minderwaardigheidsgevoelens kunnen er soms ook hoogmoedigheidsgevoelens zijn. Die je zeggen, ja, maar weet je, ik heb die kerk niet nodig. Ik heb het wel gehad met die kerk. Weet je, ik ben zo teleurgesteld geraakt al op zoveel plaatsen en op zoveel manieren. Ik kan het wel in mijn eentje. Dat is hoogmoed. En die hoogmoed komt ook ergens vandaan. En het kan uit je verleden zijn en het kan uit die teleurstellingen voorkomen, maar je mag je er nooit door laten leiden, want het is een leugen opnieuw om jou te isoleren van het geheel, zodat jij en het lichaam niet voluit kunnen functioneren zoals het bedoeld is. En ook die gedachte, doorzenden, doorzenden naar het kruis van Jezus. Weet je, als het gaat om al dat soort gedachten, dan moet je dat maar vergelijken met een verkeerstoren waarin jij de verkeersleider bent. En er cirkelen allemaal vliegtuigen van vol gedachten die willen landen op de landingsbaan van jouw leven. Maar jij bent de verkeersleider en jij kunt zeggen, dit sta ik niet toe. Ik ben deel van het geheel en ik kan het niet in mijn eentje. Ik wil en ik moet en ik zal deel zijn van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Als je alleen bent, dan ben je letterlijk op je dode eentje. En toen ik hiermee bezig was, ik weet niet hoe u dat gaat, dan word ik daar aan de ene kant ontzettend blij van. Wauw, Heer, wat is uw kerk een fantastische uitvinding. Een stuk van de hemel hier op aarde daadwerkelijk, waarin ik gewoon in mijn blootje kan lopen. Ja, nou, dat zal ik niet letterlijk doen, dat zal ik nu niet aandoen. Dan hoop ik dat u dat elkaar ook niet gaat aandoen, maar figuurlijk in mijn blootje kan lopen. Gewoon mezelf mag zijn. En uit mijn slof mag schieten. En rare grappen mag maken, zoals die bij mij horen soms. Dat mijn mond wat sneller gaat dan mijn gedachten. Dat gebeurt mij nog wel eens. Maar ik mag het gewoon. Wauw. Omdat er geen druk op de ketel zit. Omdat ik volop deel ben van die gemeenschap. Die mij mag aanspreken op mijn dingen. En waarin ik ook iets bij mag dragen voor die ander. En tegelijk, naast die blijdschap, overviel me ook een gevoel van triestheid. Nou, Heer, wat hebben we ervan gemaakt? Herken je dat? Wat hebben we ervan gemaakt? Wat gebeurt er in ons kerkelijk leven, in ons land en in de evangelische wereld? Als ik het even ergens niet mee eens ben, och, dan zoek ik toch een kerk waar ik het wel mee eens ben. Of die het met mij eens is, nog belangrijker. Als ik het even niet meer leuk vind in mijn kerk, dan hop ik toch naar een grote gemeente ergens in de buurt of wat dan ook. Of naar een gemeente waar het allemaal fantastisch is. Voor het oog fantastisch is. Toen dacht ik, wat zit dat diep in ons DNA blijkbaar. Om iedere keer die gemeenschap weer te verloochenen. En te doen alsof het om mijn welbehagen gaat. En als het om mijn lekkere gevoel gaat. Ik wil wel een leuke gemeente hebben. Wat zit dat diep in ons DNA? En wat zijn we daar, ook als evangelische kerken, ver afgedwaald. Misschien wel juist als evangelische kerken, ver afgedwaald van hoe God het bedoeld had. Trouw, een oefenplaats waar je juist in de moeite kunt leren wat het betekent om nieuw mens te zijn. En we hebben kerken met visie en we hebben kerken met traditie en we hebben kerken met leken en we hebben kerken waar de preken belangrijk zijn en we hebben kerken waar praten belangrijk is en kerken waar doen belangrijk is. We hebben kerken voor rechterbenen en we hebben kerken voor linkerbenen. We hebben evangelische kerken, we hebben reformatorische kerken, we hebben katholieke kerken. We hebben met andere woorden voor elk wat wils. Waar we lekker onder elkaar kunnen zijn. En waar we geen botsing en geen problemen met elkaar hebben. Omdat we gelijkgestemd zijn, denken we. Dat is onze oplossing. Oplossing. Toen dacht ik, ja, vaak zijn het ook oploskerken. Ze lossen ook zo weer in het niets op. Onze oplossing. Maar God heeft een heel andere gedachte gehad bij de gemeente. Hij wil en hij ziet een eenheid van zijn zonen en dochters. En ik wil even iets tekenen. Wat wij vaak doen en waardoor het misgaat, is dat we God hier neerzetten als een volmaakte en heilige God. En vervolgens trekken we een streep en dan gaan we denken van ja, ik ben niet volmaakt, maar waar sta ik daar ergens? En dan gaan we onszelf inschalen en dan zeggen we bijvoorbeeld, nou, moeder Teresa, die heeft zoveel van haar leven opgeofferd, die staat wel heel dicht bij God en bij hoe God het bedoeld heeft. En Billy Graham, die staat daar ook wel dichtbij. En Anne van der Bijl, de oprichter van Open Doors, nou, die heeft ook zoveel van zijn leven gegeven. Die mensen leven wel heel dicht bij God. En Rob, nou, Rob die helpt heel veel mensen, dus nou ja, Anne van der Bijl, nou, daar zullen we je niet helemaal dichtbij zetten, Rob. Een beetje naar beneden, dat hier ongeveer. En Johan Scholtes, die heeft natuurlijk zijn hele leven als voorganger geleefd. Nou, die zet ik dan nog net iets boven Rob. Dan weet je ook ongeveer hoe ik naar je kijk, Rob. Ja. En nou zou ik jullie kunnen vragen, van pak de stift maar en teken maar waar je vindt dat je staat. En sommigen die zeggen, nou ja, ach Johan en Rob, ach, nou, dan durf ik mijzelf daar wel neer te zetten. En sommigen denken, nou, zet mij daar wel neer. En het erge is dat we zo dan ook nog naar elkaar gaan kijken. Hè? Dan zeggen, oh ja, die, nou ja, die is gescheiden en hertrouwd. Nou, die bungelt daar ergens hoor. Oh, en die, ja, die is homofiel. Nou, die, helemaal laag. Weet je, dit bouwt geen gemeenschap. Dit bouwt alleen maar individuen die elkaar begluren en bekijken en voortdurend denken dat ze tekortschieten of tekortkomen. De werkelijkheid is dat hier een kloof zit die niet overbruggen is. En dat het voor allemaal hetzelfde liedje is. Wat God bedacht heeft, jongens, die mensen die redden het niet. En ik ben trouw aan mijn bedoeling met die mensen. En er moet iets gebeuren, een reddingsplan. En God plaatste een kruis in de wereld. Waar Jezus zijn leven op gaf. Voor moeder Teresa, voor Billy Graham, voor Rob, voor mij, voor jullie, voor die homofiel, voor die vrouw, die man die gescheiden is en misschien wel hertrouwd is. En Jezus zei, weet je, moeder Teresa, kom maar met al die zonen. Trouwens, moeder Teresa, als je ooit iets van haar gelezen hebt, dan weet je dat zij zou zeggen, nou, zet mij maar onder de minste van alle heiligen. Nou, als zij dat al zegt, dan belooft dat weinig goed voor jou en voor mij. Maar Jezus zegt, geef mij mijn zonde, jouw zonde maar. En van Billy Graham en van Anne van der Bijl en van Johan en van Rob. En van al die mensen. En leg het maar op de schouders van Jezus. Hij heeft alles gedragen. En daardoor tilt hij ons op. En zegt hij, weet je, alles wat jullie bij God vandaan houdt, dat heb ik gedragen. En jullie krijgen alles wat mij juist in verbinding met God brengt. Mijn rechtvaardigheid, mijn heiligheid. En hij tilt ons op. Allemaal eentjes. Jij en ik en moeder Teresa en Rob en iedereen. Op dezelfde grond. En op dezelfde hoogte als zonen en dochters. En erfgenamen van de levende God. En dat bouwt gemeenschap. Want ineens hier is het helemaal niet meer nodig om naar elkaar te kijken. En over elkaar te oordelen. Of bang te zijn dat je tekort komt. Want je weet, mijn Vader is de God van hemel, zee en aarde. Mijn Vader is dezelfde Vader als de Vader van de Heer Jezus. En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt ook voor mijn buurman die naast me zit en voor al die andere mensen. Niemand is meer, niemand is minder. We zijn allemaal gelijk en er is helemaal geen vergelijking meer nodig. En zelfs diegene die hier misschien staat en waar jij af en toe mee botst en mee wringt, ook die is een zoon of een dochter van de levende God. En ik kies ervoor en ik wil die ander benaderen. En ik wil geloven dat God hem aan mij geeft om samen een eenheid van zonen en dochters te vormen. Naast elkaar. En weet je, dan ga je ook zien dat eenheid in de gemeente niet iets is om na te streven. Niet iets is wat ergens in de toekomst voor ons ligt. Maar dat eenheid iets is wat achter ons ligt. 2000 jaar. Daar heeft Jezus de eenheid gegeven. Zodat wij als gelijkwaardige mensen, of het nou man of vrouw zijn. Of we nou slaaf of vrije zijn. Of we nou Fries of Groninger zijn. Nou, dat doet pijn om dat te zeggen hoor. Maar volmaakt één zouden zijn. Bij God. Gelijkwaardig. Eén gemeenschappelijke wortel. Het kruis en het offer van onze Heer Jezus Christus. Eenheid ligt niet voor ons. De eenheid ligt achter ons. En moet uitgeleefd worden. De eenheid die de Geest in Christus geeft. Moet uitgeleefd worden door de vrede met elkaar te bewaren. Schrijft Paulus in de eerste verse die we gelezen hebben. En daarvoor hebben we nodig dat niet ik op de troon van mijn leven zit. Want dan gaat het niks worden, lieve mensen. Maar dan ga ik toch weer vergelijken. En dan ga ik toch weer mijn rechten opeisen. En dan ga ik toch weer gekwetst zijn. En me gekwetst voelen. Dan is het nodig dat Christus in ons op de troon zit. En dat Hij niet alleen maar in ons leven is komen bijwonen. maar dat hij de hoofdbewoner van ons leven is geworden. En dat al mijn trots en al mijn minderwaardigheid, al die meubelstukken die ik soms zo koester van mijn oude leven, dat die eruit gaan om de verhuiswagen waarmee Jezus in mijn leven is komen aanrijden leeg te maken om zijn meubelstukken in mijn leven te plaatsen. En dan geeft hij ons voldoende nederigheid. Want er was niemand zo nederig als Jezus. En dan geeft hij ons voldoende zachtmoedigheid, want er was niemand zachtmoediger dan Jezus. En dan geeft hij ons voldoende geduld, want er was niemand geduldiger dan Jezus. Om het waar te kunnen maken. En dus moeten we iedere keer terug naar de wortel. Iedere keer terug naar Christus. Samen leren van Christus. Samen vieren wat Christus zijn leven gegeven heeft. Samen Christus dienen. In de allereerste plaats naar elkaar. Maar dan ook naar de wereld. En als je dan eenheid of avondmaal gaat vieren. Weet je, dan mag je het zien. Dan mag het uitgebeeld worden. Dan mag het als een toneelspel opnieuw present gesteld worden. Het brood, dat ene brood dat gebroken wordt. Die ene beker waar we allemaal uit drinken. Omdat we dit begrijpen. Omdat we weten. Ik kan het niet alleen. Dan ga je zien dat je lief mag hebben omdat je zelf eerst geliefd bent. Dat je genadig mag zijn voor die ander omdat jou eerst genade gegeven is. Dat je die ander mag vergeven omdat jou zoveel vergeven is door Vader. Dat je die ander mag verdragen omdat jij door Vader in Christus verdragen wordt. En niet alleen verdragen, intens geliefd wordt. Ik denk dat we in de gemeente twee verantwoordelijkheden hebben. Ieder persoonlijk. De eerste is de verantwoordelijkheid voor onze eigen groei, geloofsgroei en karaktergroei. En de tweede verantwoordelijkheid is de verantwoordelijkheid voor de behoeften van anderen. En weet je, als je hierin blijft denken, dan ga je dat omwisselen. Dan voel je je enorm verantwoordelijk voor de geloofsgroei en voor de fouten en de zonden van die ander die lager staat dan jij. En dan wil je ze daar vooral op aanspreken. En je gaat voorbij aan de balk in je eigen ogen, zegt Jezus. En weet je wat je hier nog meer krijgt? Is dat het ik op de troon komt en dat je gaat denken, ja, maar die ander moet in mijn noden voorzien. En je draait de hele wereld om. En daar heeft het lichaam van Christus in de geschiedenis van de kerk al zo vaak onder geleden. Maar je bent niet verantwoordelijk voor de geloofsgroei van die ander. Je mag met die ander optrekken. Je mag die ander liefde geven. En misschien bewerkt dat wel meer groei dan dat je die ander maar direct altijd op zijn fouten wilt aanspreken. Je bent verantwoordelijk voor wie je zelf bent. Hoe jij kunt liefhebben, hoe jij kunt vergeven, hoe jij kunt verdragen. En je bent verantwoordelijk om te zien wat die ander nodig heeft. Dat is de verantwoordelijkheid die Christus ons in de gemeente geeft. Net zoals in een gezin. Heeft een vader het recht om van zijn kinderen gehoorzaamheid te eisen? Of heeft hij de plicht om onvoorwaardelijk van zijn kinderen te houden? Nou, de vraag stellen is een beantwoorden. En natuurlijk zijn er soms ook plichten die we hebben naar elkaar. Maar waar leg je de focus? Waar ga je van uit? Ik denk dat we allereerst moeten uitgaan van onze eigen verantwoordelijkheid. Heeft een vrouw het recht op een man die alles voor haar doet en haar lief heeft? Of heeft ze de plicht om zelf een liefhebbende vrouw te zijn? En haar man te respecteren? Weet je, als we het in de goede volgorde doen, dan komt het andere vaak vanzelf. Dan hoeven we dat niet te bewerken. Dan hoeven we elkaar niet om daarop aan te vallen. Heb ik het recht op een gemeente die alles ziet wat ik nodig heb? En die mij alles geeft wat ik nodig heb? Of heb ik de plicht om mijzelf in die gemeenschap te geven. Wat het me ook kost en hoeveel pijn het misschien soms ook doet. Maar ik weet waar ik met mijn pijn naartoe mag. Want ook die is al gedragen. God plaatst ons in zo'n gemeenschap. Waar de liefde ons bij elkaar houdt. Waar de eenheid niet voor ons ligt, maar achter ons ligt. Om onszelf te geven. Lieve mensen. Als ik dan naar de kerk kijk. Dan heb ik de vreugde en de hoop en de blijdschap. Dit is wat de mensheid nodig heeft. Dit is ook wat de wereld nodig heeft. En tegelijk het verdriet. Van, Heer, wat maken we er soms een verschrikkelijk potje van. En is het nodig, denk ik, dat we ons daarvan bekeren. En onszelf weer onvoorwaardelijk weten te geven. Jezus zegt dat ook al in Lucas 6 vers 38... Maar hij zegt, geef, geef, geef. Daar begint het mee. Dan zal je gegeven worden. Een goede, stevige, aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Jezus zegt, jongens, in mijn gemeenschap gaat het anders dan in de wereld. Gaat het anders dan in religie, waar het blijft steken bij dit, met alle gevolgen van dien. In mijn gemeenschap sta je hier en kun je geven. Want alles wat van mij is, is van jou. Geef dus, zoals je zelf gratis en voor niets hebt ontvangen, ook aan die ander. En dan zul je merken dat je zelf ook niets tekort komt.